Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Harry en Wilco van de Velde zijn de organisten. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 68... Daarvan de verzen 10 en 16. Psalm 68, de verzen 10 en 16 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we het lied van de zondagschool. Psalm 79. De verzen 3 en 5. Psalm 79, de verzen 3 en 5 zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 48. De verzen 1. 2, 3, 9 en 10. Uit het liedboek Gezang 48, de verzen 1, 2, 3, 9 en 10, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging uit het liedboek Gezang 257. Uit het liedboek Gezang 257 zingen we na de verkondiging. En we zingen rond de geloofsbelijdenis tot slot. Voor de geloofsbelijdenis zingen we uit het liedboek Gezang 255. We zingen eerst de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 4. Van Gezang 255 zingen we eerst de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 4. De schriftlezing is vanmiddag de brief aan Titus. Titus hoofdstuk 3. De schriftlezing komt vanmiddag uit Titus, hoofdstuk 3. En ook wordt gelezen uit zondag 7 en 8. Ook wordt gelezen uit zondag 7 en 8. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, luisteraars thuis, gasten in ons midden, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat ook onze eigen predikant dominee Vogel voor. En we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 68, de versen 10 en 16 uit de oude berijming. Dag en dag draagt hij ons en hij overlaat ons met zijn gunstbewijzen. Een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan het lied van de zondagsschool zingen, dat is Psalm 79, vers 5. En we zingen daar ook vers 3 bij. En 79, vers 5, nou jullie kennen het nou wel, vorige keer heb ik het gevraagd. En toen wisten jullie het nog niet, maar nu zeker wel. Maar het begint zo, o Heer, wij zijn het volk door u verkoren. We zijn de schapen die uw roepstem horen. En dat kun je op verschillende manieren zingen. Je kunt het op de manier zingen van, kijk ons eens eventjes. Wij zijn natuurlijk wel die goede mensen die achter de Heere God aangaan. Hè? Er zijn andere mensen die zijn dom zijn, die dat niet doen. Zo kun je het zingen. Je kunt het ook anders zingen. En daarom zingen we vers 3 erbij, want dat begint zo. Hè? Het kwaad dat onze vaderen bedreven, reken het ons niet toe. Schenk ons het leven. Het is een psalm die gaat over eigenlijk een hele vervelende situatie. Het volk Israël zit in Babel, in ballingschap. En ze denken, hoe komt het ooit nog goed tussen God en ons? En dat bidden ze dan ook, hè? 79 vers 3. Wat we verkeerd hebben gedaan, wilt u dat alsjeblieft vergeven? En dan zingen ze in vers 5. Heer, u denkt toch wel aan ons? Wij zijn toch het volk door u verkoren. Wij willen naar u luisteren. Luistert u alsjeblieft ook naar ons. En daarom zingen we vers 3 erbij, om ook goed te begrijpen hoe we Psalm 79 vers 5 mogen zingen. zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier weer bij elkaar gekomen om samen te luisteren naar uw woord en wat u daarin te zeggen hebt. Maar als we zo'n psalm zingen, dan komen er allerlei gedachten door ons heen. We denken aan dat volk Israël, dat in die tijd het heel erg moeilijk had, zoals het ook vandaag zo is en eigenlijk alle eeuwen door zo is geweest. Zorgt u voor uw volk Israël. U hebt gezongen, maar we mogen dat ook toch op onszelf betrekken. Van dat we soms ook die vraag hebben, die ons zomaar kan overvallen. Waar is hij nu, de Heere? We bidden van u. Geef dat we daar van u een antwoord op krijgen. Dat u er bent. Ook vandaag. Ook in onze levens. Het kan soms zo zijn dat we ons met alles wat we hebben en niet hebben, met al onze kerkelijkheid ook, toch ver van u weten. Wilt u dat doorbreken? En wilt u geven dat we met een vrolijk hart zullen zingen, wij zijn het volk, door u verkoren? Want het gaat uiteindelijk om het spoor van de genade dat we mogen volgen. Geef dat we dat met overtuiging en met overgave zullen doen. Zegent u ons zo als gemeente als we hier bij elkaar zijn. Denkt u aan de jongens en meisjes die straks naar de zondagsschool gaan. Denkt u aan hen die thuis meeluisteren. Wees u overal waar ook vanmiddag en vanavond uw woord wordt verkondigd. Heere, wees u ons zo nabij en hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen uit de Bijbel, we lezen Titus 3. Het gaat vanmiddag in de preek over de drie eenheid en je ziet in dit gedeelte hoe vanzelfsprekend eigenlijk die gedachte is. Hè? Dat God de ene is, maar dat hij zich in drie heeft geopenbaard. En je vindt dat op allerlei mogelijke plekken in de Bijbel. Vader, Zoon en Heilige Geest. En ze zeggen, daar kun je hele theorieën en theologieën aan ophangen over het leerstuk van de drie eenheid. Maar ook, als Paulus dat zomaar noemt, dan zegt hij ook van, en je moet vooral daarmee bezig zijn. Want dat zijn geen flauwe vragen waar we mee bezig zijn. Dit is een getrouw woord en ik wil dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft. Nou, dat lezen we straks in vers 8. Herinner hen eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen. Gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn. Dat zij geen lastertaal uiten, niet twisten, maar vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerte en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van onze heiland en God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze heiland, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hopen des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord en ik wil dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor mensen nuttig. Maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos. Een mens die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terecht gewezen te hebben, afwijzen. Gij weet immers dat zo iemand het spoor geheel bijster is en dat hij zondigt terwijl hij zichzelf veroordeelt. Doe uw best zodra ik Artemas of Tychicus tot u zend tot mij te komen, te Nicopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Help Zenas de wetgeleerde en Apollos met alle ijver voort, opdat hun niets ontbreken. En laten ook de onze leren voor te gaan in goede werken, ter voorziening in hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Allen die bij mij zijn, laten we u groeten. Groet hen die ons in het geloof liefhebben. De genade zij met u allen. En zalig is in ieder die het woord van God hoort en bewaart. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Gezang 48, de berijming van het Onze Vader. 1, 2, 3, 9 en 10. Maar de kinderen gaan eerst naar de zondagschool. De preek gaat over zondag 7c en zondag 8 van de catechismus. Dat zijn de vragen 22 tot en met 25, die wil ik eerst nog met u lezen. Dat is op bladzijde 2 van zondag op Zuidhoven. Vraag 22, wat heeft een christen dan te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, wat de artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof ons in een samenvatting leren. En hoe luiden die artikelen? En dan volgen de 12 artikelen. En dan gaan we verder met zondag 8. Hoe worden deze artikelen ingedeeld in 3 delen? Het eerste handelt over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. Het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Wanneer er maar één goddelijk wezen is, waarom spreek je dan van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. En straks na de preek zingen we het lied Halleluja, eeuwig dank en eer. We hebben net de berijming van het Onze Vader gezongen, zoals Luther die heeft gemaakt. En het is Luther geweest die gezegd heeft, weet je wat je nou aan je kinderen moet leren? En als je dat leert, dan krijgen ze het geloof vanzelf wel mee. Hij zegt, ze moeten de geloofsbelijdenis weten, ze moeten de 10 geboden kennen en ze moeten het Onze Vader kennen. Als ze die 3 dingen weten, weten ze het hele evangelie. En dan komt het geloof vanzelf. Nou, vanzelf. Of hij er helemaal gelijk in heeft, weet ik ook niet. Maar in ieder geval geeft het wel aan wat heel belangrijk is. En waar het ook in de catechismus eigenlijk gewoon over gaat, over die 3 dingen. Over geloof, gebod en gebed. Die 3 dingen worden uitvoerig besproken. En inderdaad, het is de kern van het geloof. En vandaag beginnen we dus met het begin van de geloofsbelijdenis. De 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus en in de Heilige Geest. Maar we beginnen eigenlijk met die woorden, ik geloof in God. Daar gaat het vandaag over. Ik geloof in God. Nou, eigenlijk zou van die woorden al een preek te maken zijn. Over die 4 woorden. Ik geloof in God. Nou heb ik over dat eerste de vorige keer al wat gezegd. Dus dat kan ik wat meer achterwege laten. Want het gaat over ik. Over mij. Over mijn belijdenis. Ik geloof in God. Dat is dus iets heel persoonlijks. Ik geloof in God. Dat kan dan ook het ander ook doen, maar ik doe het ook. En ik beleid samen met anderen diezelfde woorden, maar ik doe het zoals ik dat doe. Ik zoals ik ben. En wie ben ik dat? Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. We kunnen heel verschillende mensen zijn. Maar we hebben toch ook heel veel gemeenschappelijk, omdat we hier ongeveer vandaan komen uit dit gebied van Nederland, dit gebied van de wereld. We hebben toch eenzelfde soort opvoeding gehad. Dus we hebben heel veel gemeenschappelijk, maar we zijn ook onszelf door de dingen die in ons leven hebben plaatsgevonden. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Je kunt er vanuit de preek van vanmorgen nog wat bijleggen. Want ik, wat Petrus zei, hè, toen hij Jezus ontdekte, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ja, dat zegt ook iets over ik. Dat ben ik ook. Ik die, en daarover ging het in de eerste zondagen van de catechismus, ik die ook aan het oordeel onderworpen ben. Het gaat ook over mij, die persoon. Hè? Ik die ik ben, tot in het diepst van mijn gedachten, om het zo te zeggen. Maar ik ook die onder het oordeel van God lig. Ik die toch ook mag zeggen dat ik in leven en sterven het eigendom mag zijn van de Heer Jezus Christus. Dat hoort er ook bij. De ene keer beleef je dit wat sterker en de andere keer dat wat sterker. Maar over die ik gaat het. Over ik zoals ik ben voor God. Maar ik ben natuurlijk niet alleen, en ik zei het net al, want ik ben niet de eerste die dit beleidt. We beleiden, en dat zeggen we dan meestal, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dat betekent dat je niet de enige bent en dat je dus het ook niet jouw persoonlijkste geloofsbelijdenis is. Het is iets wat je deelt met heel Gods kerk. De kerk van alle tijden, alle plaatsen. Heel dichtbij en heel ver weg. Mensen die een totaal andere manier van kerk zijn hebben. Mensen die het op dezelfde manier doen. Mensen van 2000 jaar geleden. Mensen met, die leefden in het jaar 1333, om maar een jaartal te noemen. Ik weet niet eens wat er was. Maar ook van die tijd. Ergens ver weg of heel dichtbij. Samen met alle heiligen. Dat ben ik ook. Ik ben, en dat is ook wel belangrijk, dus niet een mens alleen. Ik ben een mens, zeker in de kerk, met anderen. Samen zeggen we, ik geloof. Nou, dat is het eerste. Over geloof hebben we het ook al over gehad vorige keren. En wat is geloven? Nou, dat zijn, kun je samenvatten in twee woorden. Dat is kennen en dat is vertrouwen. Niet alleen maar weten, maar je eraan toevertrouwen. Ja, ik moet het ook weten. Ik moet weten waar ik me aan toevertrouw. Ik moet weten wie God is. En ik moet weten wat hij mij belooft, maar ik moet me er ook aan toevertrouwen. Anders dan weet ik niet waar ik me aan toevertrouw. Dus ik geloof, dat is me toevertrouwen aan dat wat God zegt. Nou, de derde, ik geloof in God. Ja, dat is weer nog weer een beetje anders dan dat je zegt, ik geloof God. Want ik geloof God, dan kun je zeggen van, nou, wat dit betreft geloof ik God en wat dat betreft geloof ik mezelf. Dat is natuurlijk zo, het hoort er ook bij dat je God gelooft. Maar het gaat verder, ik geloof in God. Dus het gaat ook verder dan dat je zegt van, ik geloof aan God. En dan is het haast zoiets als van, ik doe er wel wat aan. Ik geloof aan God. Ja, ik heb er wel wat mee. Ik doe wel wat met die geestelijke dingen, met die kerkelijke dingen, met die godsdienstige dingen. Dus tegelijkertijd is dat ook iets ver weg. Maar het gaat erover dat je in God gelooft. Zoals we dat ook wel kunnen zeggen als je echt verliefd bent op iemand, dat je zegt van, ik geloof in jou. Dat is ook een liedje van volgens mij. Ik geloof in jou. Nou, dat geeft iets van, nou, ik geef me helemaal over aan je. Ik zet mijn vertrouwen in je. En als het gaat over de Heere God, ik zet ook mijn treden in uw spoor. Dus ik geloof in, en dan kom je bij dat vierde woord. En daar gaan we het met name over hebben. Ik geloof in God. Ja, wie is hij nou eigenlijk? En wie, of wat bedoelen we nu eigenlijk als we zeggen, ik geloof in God? Ja, dat lijkt voor mensen die altijd in de kerk komen eigenlijk iets vanzelfsprekend. Ja, dat weten we wel, wie God is en wat God is. Maar probeer het nou eens uit te leggen aan iemand die helemaal niet opgevoed is met iets van God. Met het begrip God. Of met het idee dat er iemand hierboven is die God heet of God is. Probeer het dan eens uit te leggen. Lukt dat makkelijk? Wie is God? Of leg het eens uit aan iemand die een heel ander geloof heeft. Leg het eens uit aan een moslim. Wat jij gelooft van God. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, ja, als ik erover nadenk, lijkt Allah toch wel heel veel op God. Wie is God nou eigenlijk? En hoe kom je daar nou achter wie God is? Nou, je kunt het op verschillende manieren proberen vast te stellen wie God is. Je kunt zeggen van, laten we er eens gewoon over nadenken. Van, daar moeten we toch wel uit kunnen komen. Als je over nadenkt van, over God, van, er moet toch iets zijn van dat je zegt van, nou, ja, iets als het grootste begin. He, je kunt zeggen van deze wereld, ja, je kunt natuurlijk zeggen dat alles toevallig is ontstaan, of dat er alles door een grote oerknal is gebeurd, en dat die heel toevallig heeft plaatsgevonden, dat alles heel toevallig zo vervolgens tot stand is gekomen, zodat we ook heel toevallig hier op deze aarde zijn, en ook heel toevallig hier bij elkaar zitten, en heel toevallig straks ook weer naar huis gaan, enzovoorts, en dat deze wereld van toevalligheden aan elkaar hangt. Maar ja, dat is ook wat moeilijk om te geloven. Hè? Dus je kunt nadenken over van, ja, hoe komt deze wereld er? Hoe gebeurt er iets? Nou, er moet dus iets achter zitten. En als je maar ver genoeg terugdenkt, dan zou je kunnen zeggen van, ja, er moet toch ergens een keer een eerste begin zijn geweest. Iemand, hè, als je een hele grote dominoveld hebt, zoals dat vroeger was van die dominowedstrijden, dan moet toch iemand een keer dat eerste zetje geven. He, dus dan kom je toch als vanzelf wel uit bij iets wat goddelijk is of zoiets dergelijks. Het eerste begin of zo. He, of de grote beginner, de grote veroorzaker van alles. He, alles heeft een oorzaak, alles heeft een gevolg. Dus wat is dan die eerste oorzaak? Wat is nou dat wat die dominosteen heeft omgehaald? Of je zegt van nou alles zit zo heel doelmatig in elkaar in het leven. Dus er moet iets zijn waar alles naartoe gaat. Maar ja, daar kun je natuurlijk heel lang over praten, maar ik zou dan zeggen van wat je hooguit dan kan vinden is God, een God met een kleine letter. Want ja, wie is hij dan en hoe is hij dan en wat is hij dan? Dat weet ik niet. Is dat nou positief? Is hij negatief aanwezig? Is hij sowieso wel aanwezig of is hij degene die de wereld een beetje in elkaar heeft gezet en inderdaad alleen dat eerste steentje een zetje heeft gegeven en dat alles zo doorloopt? Wie is God? Nou, zo kom ik er eigenlijk niet uit. Ik zie wel in dat er iets moet zijn dan, maar wat dat iets is. Zo komen we er niet uit. Dus je kunt het ook zeggen van, nou, we gaan op zoek naar wat we er zelf van ervaren. Want er zijn natuurlijk mensen die allerlei heel bijzondere dingen hebben meegemaakt. Dat je haast wel moet zeggen, nou, er moet wel iets zijn, want nou, wat er toen gebeurde, ik voelde opeens dit of ik voelde opeens dat en ik wist opeens dat ik er niet alleen was. Er zijn zulke onverklaarbare dingen. En hoe wist die persoon nou dat hij niet met het vliegtuig mee moest gaan en dat hij werd tegengehouden door iets? En dat vliegtuig is daarna neergestort. Hoe kan dat nou? Nou, er moet wel iets zijn. Of ik kom mensen tegen met zo'n geweldig geloof, dat ik denk van, hoe zij dat beleven? Nou, dan moet het wel iets echt zijn. Of, op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik voelde het gewoon. Ik voelde het gewoon, er was iets. En er is iets. Ja, nou ben ik even heel negatief, hè? Een beetje sceptisch. Kun je daar wat mee? Ik moet u eerlijk zeggen, er zijn mensen die hele bijzondere dingen meemaken. Soms zo bijzonder dat ze wel heel bijzonder zijn. En soms ervaren mensen heel tegenstrijdige dingen. En je moet eens in een ziekenhuis gaan vragen wat mensen allemaal niet meemaken. Als ze onder invloed van bepaalde medicijnen zijn. Wat voor ervaringen ze allemaal niet hebben. En je zou aan de verdovende middelen, zou je toch ook wel heel wat kunnen ophangen, zeg maar. Hè? Van allerlei vreemde, mooie gedachten en gevoeligheden. Dus ja, dan denk je van, ja, ik heb iets ervaren van God. Maar dat zei die hindoe ook, hè. En die moslim die daar zo mee bezig was, die had ook zo'n ervaring van God. Je kunt toch niet zeggen van dat ik de enige ben met een ervaring van God. En dat die moslim, hij voelde precies hetzelfde. Hoe zit dat dan? Je begrijpt ook wel, als je zo op zoek gaat. Ik zeg niet dat God zich niet laat ervaren. Dat zeg ik niet. Ik zeg ook niet dat je God niet kunt vinden in de natuur. Dat zeg ik ook niet. Maar als je zo op zoek gaat naar God, dan vind je zoveel tegenstrijdigheden. En dan vind je hem eigenlijk ook weer niet. Want wie is hij dan? En wat doet hij dan? En wat geeft hij dan? En kan ik op hem aan? De enige manier waarop we erachter komen, dat is de manier van de Bijbel. Om na te gaan, wat zegt God nou over zichzelf? Kunnen we dat nou weten? Ja, dat kunnen we weten. Zo dient de Bijbel zich aan. De Bijbel is geen filosofenboek. Geen ervaringsboek in de eerste plaats. Maar een boek van openbaren noemen we dat. Van God die zich iets van zichzelf laat kennen, laat weten. Want zo lezen we de Bijbel. En ja, lees de Bijbel maar en dan zul je ontdekken dat het zo'n woord is. Van God die iets over zichzelf meedeelt aan Adam en Eva. En al die mensen in het Oude Testament, in al die eeuwen. En God die zich ten laatste, zegt de schrijver aan de brief van de Hebreeën, die zich ten laatste heeft bekendgemaakt in zijn Zoon. God die iets over zichzelf vertelt, ondubbelzinnig. Ondubbelzinnig. Hoe weet je dat nou, dat waar is? Daar kun je natuurlijk ook weer de vraagtekens achter zetten, dat is waar. Hè? Ik moet wel zeggen, dat is een geloofszaak, dat is waar. En je kunt zeggen, nou, als het een geloofszaak is, dan weet ik nog niet of het waar is. Ik zou zeggen, als het niet waar is, dan moet je dat onderzocht hebben. Het is heel makkelijk om te zeggen, van, nou, de moslims hebben ook een boek, en die hebben een boek, en die hebben een boek. Lees het dan eens. Leg ze dan eens naast elkaar. En lees dan eens de Bijbel. Lees het dan eens ook op die manier. Wat zegt God daar nou in? Lees de Bijbel dan ook eens zo. Maar het is de enige manier om erachter te komen. Wie God is. Om vastheid te vinden. Om een vaste grond te vinden. Want anders dan blijf je zitten met je eigen ervaringen. Die de ene keer positief en de andere keer negatief. En de derde keer er helemaal niet zijn. Of je gaat nadenken over van dit zal toch wel niet toevallig zijn en dit zal toch ook wel. Dan krijg je hele rare dingen. Was in de jaren 30 van de vorige eeuw, waren de Duitsers daar erg goed in. Hè? Zoiets van, ja, je kunt toch in de loop van de geschiedenis van ons volk zien. Hè, dat God met ons is. En dat wij dus eigenlijk heel bijzondere mensen zijn. En dat het Arische ras waar wij vandaan komen toch wel heel geweldig is. Dat kun je zomaar uit de loop van de geschiedenis halen. Nou, wat je niet allemaal uit de geschiedenis kan halen, gemeente. Verschrikkelijk. Juist in die tijd kwam ook de gedachte op van, ja, maar zo moet je er niet over praten. De enige manier waarop we God kunnen vinden en ontdekken, ontdekken wie hij is, dat is te luisteren naar de schrift waarin hij zichzelf openbaart. En alles daarbuiten zijn afgoden. Dat zijn de goden die we zelf denken, voelen. Want ons hart, en dat zei Calvijn al, is een fabriek van afgoden. Maar wie is God dan? Nou, dan moet ik denken aan die studentenpredikant uit Engeland. Zoals het daar gebruikelijk is, dat alle studenten ook langskomen bij de studentenpredikanten en heel veel zeiden tegen hem, ja maar ik geloof niet hoor in God. Ik geloof niet in God. Hij zegt, nee, geloof je daar niet in? Wat geloof je dan niet van God? Nou ja, iemand die dan op een troon zit in de hemel, met een groot wit kleed aan, een witte baard en die dan alles even regelt in de wereld en die dit zegt en die dat zegt en die dat doet, daar geloof ik niet in. En toen zei die studentenpredikant, nou dan geef ik je de hand. Want daar geloof ik ook niet in. We gaan nu eens ontdekken wie hij echt is. En wat lees je dan in de Bijbel? Nou, dat God zo is, niet zoals wij hem voorstellen. Inderdaad op die grote witte troon met een wit kleed en een witte baard. Maar dat God is zoals hij zich bekend heeft gemaakt. De ene God die we kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo kennen we God. Zo heeft hij zich geopenbaard, laat ik het zo zeggen. Of hem zo kennen is wat anders. Maar zo heeft hij zich bekendgemaakt. En dan zeg je niet gelijk van, oh, nou begrijp ik het. Want dat is niet eenvoudig om te begrijpen. Dat je zegt van dat er volgens de Bijbel maar één God is. Maar dat die bestaat uit drieën. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat er maar één God is. En dat, de Bijbel is daar zo volslagen duidelijk over. En dat is iets wat we delen met de Joden natuurlijk. Ook met moslims. Dat er maar één God is. En dat er geen andere goden in deze wereld zijn in de strikte zin van het woord. En God is die boven alles uitgaat. Ja, dan ga je nadenken. En daar zijn wij niet de eerste in natuurlijk. Dat hebben ze alle eeuwen gedaan. Hoe zit dat dan precies met de Heer Jezus? Als je zegt van ja, hij was een goed mens, dan kom je overal uit. Hè? Of hij was een profeet, dan heb je ook geen probleem met hem. Maar als je zegt van, zoals het toch geregeld in de Bijbel over hem gesproken wordt, over God zelf. Hoe zit dat dan? Hoe zit het dan met de eenheid van God? Als God één is en je hebt de Vader en je hebt de Zoon. En hoe zit het dan met de eenheid van God als het gaat over de Heilige Geest, die ja, soms inderdaad een kracht van God lijkt, maar soms ook gewoon een persoon is die in ons wil komen wonen. En bezit van ons wil nemen. Hoe zit het dan met die eenheid van God? Zijn er dan toch drie goden? Nou, zeiden mensen vroeger, nee, er is maar één God, maar ja, soms doet God zich voor als Vader, soms doet hij zich voor als Zoon en soms doet hij zich voor als de Heilige Geest. Dus de ene keer is hij de ene en de andere keer is hij de ander en de derde keer is hij de derde. Nou ja, we hebben het gelezen ook al uit Titus 3. Hè? Dat past in ieder geval niet bij de doop. En zeker niet ook bij de doop van de Heer Jezus zelf. Als hij daar staat en de Jordaan en de hemel gaat open en je hoort een stem. En uit de hemel komt een duif, de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Dus zo kun je dat niet oplossen. Of als je zegt van, ja, nou ja, dan zal Jezus wel een andersoortige God zijn. Dan zeggen die Jehovah-getuigen, hè? Jezus wel God, maar niet God in de zin van God. Op een andere manier, een tweede rangs God. Ja, er is maar één God. En hem moet je aanbidden. Maar dan toch, hè? Waarom dan, we begrijpen het niet, maar waarom spreken we dan toch zo moeilijk erover? Als die drie eenheid, of die drie ene God. Nou, inderdaad, omdat God zich zo bekend heeft gemaakt. Nergens andersom. Calvijn zei, we zijn leerjongeren van de Heilige Geest. Leerjongeren van de Heilige Schrift. We proberen de Bijbel na te spreken. Wat staat daar nou in? En dat proberen we woorden te geven. En je kunt je ook afvragen, als we het nou wel zouden begrijpen. En als het nou wel eenvoudig zou zijn. Hoe zou God dan zijn? Zou die dan zijn, zo ongeveer zijn als Allah? Gelooft iedereen in Allah? Zo is het toch ook niet? Kijk dan eens. Als Jezus nou geen God zou zijn. Als dat nou niet waar zou zijn. Hoe zit het dan? Wie nam dan onze schuld op zich? De profeet? Die hele goede man? Heeft God dan wel zelfs onze schuld op zich genomen? En is niet juist het hele evangelie, nou juist dat, hè, dat God ons probleem, wat wij veroorzaakt hebben, zelf oplost. Dat hij de straf die ons tevreden aanbrengt, op zich neemt. Niet als goed mens, maar als God zelf, die naar deze wereld toe kwam. En wie komt er dan in ons wonen? Als de Heilige Geest komt. Een soort engel. Een soort geest die niet met God te maken heeft of alleen maar in dienst is van God. En als er drie goden zouden zijn, wat is dan dat wat je kunt zeggen van wat bindt hen nu eigenlijk samen? Wat maakt hen dan één? Maar staat het dan zo in de Bijbel? Nou, als je de Bijbel lang doorleest en van voren naar achter en van achter naar voren, vind je het woord drie eenheid niet. Dat is zo. Maar we lezen wel over God de Vader die onze schepper is. We lezen wel over God de Zoon die onze verlosser is. We lezen wel van God de Geest die de vernieuwer is, de heiligmaker is. En die ene God. Ja, maar dat staat dus niet in de Bijbel zo, hè, de drie eenheid. Nee, maar we hebben wel meer woorden, hè, uitgevonden, om het zo te zeggen. Als het gaat over het woord sacrament, dat is een heel belangrijk woord in de kerk, maar dat vind je in de hele Bijbel niet. Het is een manier, hè, om iets onder woorden te brengen. Het is een manier waarvan je zegt van, zo kunnen we iets begrijpen van wie en wat God is. Zo brengen we het onbegrijpelijke onder woorden. En zoals iemand eens gezegd heeft in de vierde eeuw, je moet toch iets zinnigs over God zeggen. En toen is dat woord drie eenheid gesmeed. Als ik dat zo mag zeggen. En zo zijn mensen erover aan het nadenken gegaan. Niet omdat ze zeiden van, nou begrijp ik het. Als er iemand bij u aan de deur komt, een Jehovah getuige, en die zeggen, jullie geloven in de drie eenheid, maar leg me dat eens uit. Dan zeg je van, nou dat kan ik helemaal niet uitleggen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het is een manier van onder woorden brengen van wat God over zichzelf heeft gezegd. Maar ik ben maar een beperkt mens. Ik begrijp dat helemaal niet. Ik weet alleen dat hij het wel is. En ik weet dat zijn Zoon God is. En ik weet dat de Heilige Geest God is. En dat ze drie samen de enige en waarachtige God zijn. Maar dat er geen verschil in God is. Dat hij die ene God is. Maar, dan komen we verder, want wat heb ik daar nou aan? Want ik kan heel lang nadenken over wie God is en hoe God in elkaar is, zit. En uiteindelijk toch zeggen van, dat begrijp ik toch niet helemaal. Heb ik er wel wat aan? En toen moest ik denken aan wat er staat in Titus 3. Hè? Over mensen die bezig waren met heel uitgebreide dingen, geslachtsregisters, dwaze vragen, twisten en strijd over de wet. Ze waren bezig met, laat ik maar zo zeggen, heel zwaar theologische zaken. Die nergens over gingen. En hier gaat het wel wat over. Hè? Hier gaat het wel ergens over. En Paulus zegt, je moet zorgen, en daar gaat het over in het evangelie, dat ook ons soort mensen, juist mensen die iets gemerkt hebben van God, vooraan staan in goede werken. En dan merk je van, hey, waar gaat het dan over als we het hebben over de drie eenheid? Is dat een manier van moeilijk doen? Of mogen we toch zeggen van, dat gaat erover dat we God leren kennen. En daardoor leren vooraan te staan in goede werken. Want als je onder de indruk komt van wie God is, zou het zomaar kunnen zijn dat je dat geheim van wie God is wilt delen met een ander. In woord en in daad. Maar wat heb ik er dan aan? Nou, het eerste, kom vooral onder de indruk van wie God is. We zingen dat wel eens, grote God, wij loven u. En dat is ook zo, dat moet je ook doen. Want God is niet iemand die wij eventjes begrijpen en dat we in een paar regeltjes kunnen zeggen, dat en dat is God. En wij weten het en wij begrijpen hem. En zoals je, als je lang getrouwd mag zijn, toch nog steeds tegen verrassingen oploopt in het karakter van de ander. Nou, hoeveel te meer is dat met de Heere God zo? Dat hij te groot is om zomaar even onder woorden gebracht te worden. De apostel Paulus schrijft, hè, in Efeziërs 3, dat we slechts samen met alle heiligen in staat zijn om te vatten hoe groot de lengte en hoogte en breedte en diepte is van Gods liefde. En te kennen de liefde van Christus, en zegt Paulus erachter, die onze kennis ook weer te boven gaat. Dus uiteindelijk begrijpen we het zelfs met alle heiligen nog niet eens zo goed. En toch is die God de God die zich met ons wil bemoeien. En dat is het eerste. God, grote God, wij loven u. God is veel groter dan wij denken. God is in zichzelf een drieheid. Hè? En als je daarover na gaat denken, dat betekent dat er iets van ruimte, van overvloed, van liefde en eenheid in God is. Het is een volmaakte eenheid. Volmaakte ruimte, volmaakte overvloed, volmaakte liefde. Nou, dat is het geheim van God. God is groot en we doorgronden lukt ons niet. Ik geloof ook niet van God wat ik maximaal kan geloven. Ik vertrouw me aan hem toe. Aan hem die mijn begrip verre, verre te boven gaat. Dat is het eerste. Daar moet je vooral van onder de indruk komen. Tweede, dat je te maken hebt altijd met niet iets van God, maar met de volheid van God. He, dat als God iets doet, dat je wel kan zeggen van ja, daar was de Vader bezig, he, de schepping, of daar was de Zoon bezig, of de Heilige Geest bezig. Maar dat dat niet zo gescheiden is dat je kunt zeggen van dat is het eigen werk van de Vader alleen en de Zoon heeft daar niets mee te maken. En dat weten we heel nadrukkelijk als het gaat over de verlossing. Dat is niet het werk van de Heer Jezus alleen. Dat is, als je bij het kruis van Golgotha staat, dan zie je niet alleen maar het werk van de Heer Jezus. En dan zie je God, de drie enige God. Zie je daar totaal aanwezig. Als Jezus daar hangt aan het kruis. Het is zijn Vader die onze vloek op hem legt. Het is de Zoon die daar lijdt onder onze vloek en de Geest die hem er doorheen haalt en het uitdeelt aan ons. Maar zo totaal eens geestes. En ik zeg dat ook een beetje bewust, omdat ik ook wel weet van dat er mensen anders zijn opgevoed. Met de gedachte van ja, de Heer Jezus is er wel, maar je moet nog verzoend worden voor het aangezicht van de Vader. En dat is stap 2. Nou, dat is niet stap 2. Dat zou nou werkelijk iets zijn van God uit elkaar halen. Als de Heer Jezus zichzelf geeft, dan is dat het volledige werk van het drie-enige God. Die naar ons toekomt in de Heer Jezus aan het kruis. En zo mag je ook in de schepping al iets zien van het werk van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest aan het vernieuwen is, dan doet hij dat niet zonder de Vader en de Zoon. Ik wil maar zeggen, als je naar buiten gaat en we straks in het voorjaar mogen we het weer zien, als de bloemetjes komen, je zegt van wat is het toch mooi in de schepping. Dan moet je zeggen van ja, maar diezelfde God die bloemetjes laat groeien en bloeien, is dezelfde God die mij bij het avondmaal brood en wijn geeft. Is dezelfde God die alle dingen nieuw maakt. Is dezelfde God die ons vergeeft. Als ik bij het kruis sta, dan zie ik die Vader en de Zoon en de Heilige Geest in hun liefde voor mensen zoals wij. En als ik denk aan het werk van de Heilige Geest, dan zie ik daar de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Dat is het tweede. Als je met God in aanraking komt, kom je niet met iets van God, maar met God in zijn geheel in aanraking. En dat zegt ook iets over jezelf. Want ja, wat betekent het nou bijvoorbeeld, hè, dat je in de naam van de drie-ene God gedoopt bent? Sommige mensen zeggen, ja, dat betekent dat je bij hem hoort. Hè? Nou, dat is natuurlijk zo. Dat hij je vader is. Maar dat belooft hij ook, dat is zo. Maar dat is niet het enige. Hè? Als je gedoopt wordt, dan word je in de naam van de drie-enige God gedoopt. Hij is niet alleen mijn vader. Hij was mij niet alleen van mijn zonde. Hij vernielt mij niet alleen. Dat doet hij allemaal tegelijk. Hij doet het alles tezamen, zo moet ik het zeggen. En als ik gedoopt word, dan krijg ik niet iets van God. Alleen maar de goedkeuring van de Vader die mij op deze wereld zette. Ook de Geest die mij een nieuw leven geeft. Dat belooft hij mij allemaal. Totaal, omdat God die ene God is. Hij doet het alles tezamen. Ik krijg niet iets van hem. Ik krijg alles van hem. En als ik straks de kerk uitloop en ik krijg de zegen van de drie enige God mee, dan is dat niet alleen maar de zegen van de Vader, zodat ik een prettig leven heb de komende week, als ik dat zo mag zeggen. Dat is niet alleen maar dat ik weet dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik het voor de rest moet uitzoeken. Of alleen maar dat de Heilige Geest in mij komt wonen en me alleen maar nieuw wil maken. Maar dat is dat mijn Vader voor mij zorgt. En dat de Zoon mijn leven vernieuwt, verlost. en dat de Heilige Geest in mij wil komen wonen. Dat is de zegen van de drie-enige God. Het is geen onderdeel. Hè? Wat wij soms uit elkaar halen als het gaat over God, hoort bij God helemaal bij elkaar. Dat is het grote van God. Dat is altijd weer rijker dan wij denken. En wie God dus is, ja, ik zeg het zegt in de schrift. Catechismus zegt dat prachtig, hè. Dat is dat wat God belooft, wie God is, dat is wat hij belooft aan ons. En dat staat nou in die 12 artikelen. Dat zijn Gods beloften. In zijn belofte zien we wie God is. En daarom willen we er in de komende tijd over nadenken. Wat betekent dat nou? Als je zegt, ik geloof in God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. En dat zijn niet alleen maar betekenissen. Het zijn beloften voor jouw leven. Omdat het iets zegt over wat God belooft aan ons. En als we zo zeggen, ik geloof in God. Ik geloof in God. Dan zeggen we eigenlijk maar één ding, of kunnen we eigenlijk maar één keer één ding doen. En dat is zijn naam prijzen. Met dankzegging. Amen. Samen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken dat we tot u mogen spreken. En dat als we tot u spreken, Heilige Vader, dat we dan weten dat u zo volslagen één bent met uw Zoon, met de Zoon en uw Heilige Geest. En dat we niet iets van u aanroepen, maar dat we u aanroepen zoals u bent. En het wonderlijke is, Heere God, dat u ons kent zoals we zijn. Dat u, die eeuwige God, weet wie wij zijn. En dat u zich niet te groot acht om met mensen zoals wij zijn om te gaan. Heere, u kent ons. U weet precies wie we zijn, of we groot zijn in eigen oog, of klein zijn in eigen oog. U weet alles van ons. En toch kent u ons. En u houdt uw hand over ons leven. We willen u heel hartelijk danken dat het evangelie zo heel duidelijk mag zijn. Niet in de zin dat we alles begrijpen, maar dat we een grote God hebben die boven alles uitgaat en aan wie we ons mogen toevertrouwen. Heren, we willen u danken dat u niet zomaar iets van u naar deze wereld hebt gezonden, maar dat u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zelf bent gekomen. Dat u ons vlees en bloed hebt aangenomen en de toren waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken aan uw Zoon gelegd heeft. We danken u voor het evangelie. Heren, we bidden van u, geef dat we daaruit mogen leven. En dat dat ook onze vreugde mag zijn. Dat er meer is dan wat wij denken over u. Dat er meer is dan wat mensen zeggen over u. Dat u boven alles uitgaat en dat u de God bent die alle dingen in uw hand vasthoudt. Geef dat we in vertrouwen onze weg zullen gaan. Geef ons ook overgave aan u. Juist omdat u de grote God bent, leert u ons dat alstublieft, Heren. Om in ons leven, met alle dingen die er zijn en niet zijn, om ons vertrouwen op u te stellen. Uiteindelijk, als we over u nadenken, is dat niet het moeilijkste. Maar u weet, wij zijn mensen. Weest u met uw geest ons te sterk af. En bewaart u ons zo in de komende week. We bidden om uw bescherming op onze wegen die we gaan. Op de dingen die op ons pad komen, verwacht en onverwacht. Om uw zegen over ons werk. Uw zegen over allen die ons lief zijn. Over de wegen die we gaan in vraag en in vreugde. Heren, denkt u aan ons. Bewaart u ons in de komende week. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor de mensen met wie we omgaan. De mensen van onze stad, de mensen van ons land. We bidden voor de koningin en voor de regering. We bidden van u, Heere God, wees u in ons land aanwezig. Als u niet alleen maar de God bent van kerkmensen, maar de God van alle tijden en van alle plaatsen. Als u boven alles staat, houdt u dan ook ons land in stand. We bidden voor de wereld waarin wij wonen. De wereld ver weg. Brandharen van deze wereld. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Zoveel mensen in één klap. Die de dood gevonden hebben in Brazilië. Er gebeuren andere dingen. Sluipende dingen. We bidden, houdt u deze wereld vast. En dat kunnen we toch aan u vragen. Zegent u uw kerk wereldwijd. Juist in de brandharen van deze wereld. Geef moed en standvastigheid en doorzettingsvermogen. Ook in situaties waarvan wij zeggen dat wij het al lang hadden opgegeven. Geeft u ze blijvend moed en kracht. Doet u dat ook aan ons. Heere, we gaan hier vandaan. En we staan in een wereld waarvan heel veel mensen u niet kennen. En we wonen in een wereld waarin er ook hele vreemde dingen over u gezegd worden. We leven in een wereld waarin ons eigen hart een grote rol speelt. We bidden van u. Weest u de goede herder. Beschermt u ons en bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk. Dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. We willen nu met elkaar zingen gezang 255, vers 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 4. Maar eerst krijgt u nog de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Thank you. Daarom belijden we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.